Nou, goedenavond, lieve broeders en zusters. We gaan natuurlijk weer even verder met Galaten. Ik had nog wat beloofd. En de belofte was om naar Habakuk te kijken vandaag. Ja, Paulus die haalt in Galaten ook die tekst aan die ook in een andere Bijbelboek aanhaalt. De rechtvaardige zal uit geloof leven, of uit het geloof, of uit zijn geloof leven. Nou, dat komen we tegen in Galaten 3. En omdat het sluit mooi aan bij wat we de vorige keer hebben besproken, ik hoop dat het een beetje is geland, dat we naar het geloof van Christus kijken. Nou, het was niet, natuurlijk is er ook geloof in hem, maar het belangrijke hier in die Galaten brief, dat was dat Paulus er spreekt over de trouw, de getrouwheid. Dat is ook een hele mooie en goede vertaling van het Griekse woord pistis. De getrouwheid van Christus. Dat is de basis waarop we staan en leven. Toen hebben we vorige keer, zijn we een aantal van die teksten langs gegaan, waar Paulus dat ook heel expliciet zegt. Het geloof van Christus. Ik was er eigenlijk nog eentje vergeten. Dat was, vergeten. Ik heb hem verder niet genoemd. Maar dat is die bijzondere tekst in de Efezebrief. Ik wou hem hier toch nog even noemen. Ik ga er verder niet al te veel op in hoor. Maar in Efeze 2... Nee, sorry. Efeze 3. Ja, Efeze 3. Daar buigt Paulus zijn knieën. Staat in vers 1. En dan bidt hij dat buitengewoon mooie gebed. En hij zegt dan in vers 12... In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem, staat hij dan. En die toegang met vertrouwen, dat is de toegang in het heilige der heiligen. Dat hemelse heiligdom om achter het voorhangsel in te gaan. En dan zegt hij dat we hebben die toegang met vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid komt dus niet, ik zal maar zeggen, uit ons eigen hart, omdat we zelf nou zo'n groot geloof hebben of iets dergelijks. Nee, zelfs met een heel klein geloof mag je die vrijmoedigheid hebben, omdat die vrijmoedigheid niet steunt op ons eigen geloof, maar op het geloof, de getrouwheid van de Heer Jezus Christus. Nou, het opent paden tot nog een heleboel meer studie, maar deze wilde ik nog even noemen, die heb ik de vorige keer laten liggen. Dat je dat woord pistis ook vertaalt met trouw. De trouw van Christus. Dat kun je bijvoorbeeld ook zien in Romeinen 3. Romeinen 3, vers 3. Beetje een lastige tekst, maar Paulus die schrijft daar: als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen. Nou, daar staat ook weer precies hetzelfde als het geloof van Christus. Alleen hier is het duidelijk vertaald met trouw van God. Zou onze ontrouw, zegt Paulus in Romeinen, zou dat de trouw van God teniet doen? En dan krijg je weer dat antwoord volstrekt niet. Of dat zijn ver of geen zins. Ja, dus ook hier zie je dat woord pistis. En dat is hier gewoon vertaald met trouw of getrouwheid. En dat gebeurt in veel meer plekken in het Nieuwe Testament. Maar dat was eigenlijk het punt waar het vorige keer om ging. Dat de trouw van Christus de trouw is waarmee hij aan Gods wil heeft voldaan. Zijn getrouwheid. En dat is de basis waarop wij staan en leven. Leven ook omdat hij vanwege die trouw aan de wil van de Vader ook is opgestaan uit de dood. En in hem, wij met hem. Nou, dat de rechtvaardige uit het geloof, dan vraag ik dus welk geloof? Nou, dan gaat het dus over het geloof van hem, de trouw van hem. Dat kom je tegen in Galaten 3, vers 11. En ik zal eerst Galaten 3, dat eerste stukje, die eerste 12 versen, zo even met elkaar lezen. Om weer eventjes de context te pakken te hebben. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? De prediking van het geloof van Christus, daar gaat het hier over. Dan moet je er iedere keer bij denken. De prediking van het geloof van hem, de trouw van hem. Bent u zo dwaas? Ja, Paulus gebruikt hier stevige taal, hè, tegen deze Galaten. Hij is behoorlijk opgewonden, kun je merken, als hij die brief zit te schrijven. Bent u zo dwaas? U, die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als er toch eens tevergeefs was. Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En er zit dan een hele mooie koppeling tussen vers 11 en 12. Dus, er staat, zegt Paulus, aan de ene kant, door de wet wordt niemand gerechtvaardigd voor God. Dat is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit de trouw van Christus leven. En als je uit de wet gerechtvaardigd wil worden voor God, dat lukt niet. Want voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En wat is nou die koppeling? Nou, er is één mens geweest, dat is de mens Christus Jezus, die in de voetstappen, in de gehoorzaamheid van de wet heeft geleefd. De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Dat kan maar van één mens, de Godmens, Christus Jezus, gezegd worden. Die zal daardoor leven. En doordat hij die wet zo volledig heeft volbracht tot aan de dood van het kruis, ook nog wel van de vorige keer denk, tot aan de dood van het kruis, heeft hij het leven verdiend. Hij is opgestaan uit de doden. En door die getrouwheid, die trouw van Christus, kan nu dat, ja, de prediking van het geloof uitgaan. Dat is het evangelie. En dat is de basis waarop wij staan, waarop wij vertrouwen, waarop wij rusten en zeker zijn van dat wat hij beloofd heeft, ook doet en in de toekomst zal doen. Nou, ik dit zeg, Habakuk, die deze woorden schreef, die vond dat allemaal niet zo heel erg makkelijk. Daar zullen we zo meteen naar kijken. Ik wil je alleen nog even de twee teksten noemen waar ook die rechtvaardige die uit het geloof zal leven staat. Dat is in Romeinen 1, vers 16. in 17. Ja, dat is de samenvatting van, nou, ik kan wel zeggen, het eerste deel van de Romeinenbrief. Romeinen 1, vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Ja, de vorige keer zei ik ook, die kracht van God, dat is de opstandingskracht van Christus Jezus. De dynamis inderdaad, ja. De dynamis van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja, dat is dus weer Habakuk 2. En in Hebreeën 10 kom je die tekst ook tegen aan het eind van Hebreeën 10. En Hebreeën is dan die brief waarin Paulus zich helemaal focust op dat priesterschap, dat hoge priesterschap, dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dan komt hij ook uit bij het nieuwe verbond. En dan waarschuwt hij de Hebreeën. Overigens, ik ga ervan uit dat hij door Paulus is geschreven. Dus niet iedereen, niet elke theoloog is daarover eens. Maar als ik zeg dat, ik heb het over Paulus, ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat de brief een brief van Paulus is. Dan aan het eind van Hebreeën 10, er staat er in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Dit is al een citaat uit Habakuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Nou, over die verse, daar kunnen we een andere keer nog wel eens bij stilstaan. Maar Paulus die zegt hiervan, hij die te komen staat, die zal zeker komen. Hij zal niet wegblijven. En Paulus doet hier dus die belofte, ook weer op basis van de profeet Habakuk, dat God trouw is en dat hij doet wat hij heeft beloofd. En hij zegt, ja, daar kun je op staan, daar kun je op bouwen en nu heb je die volharding nodig. Die teksten rechtvaardigen ze uit het geloof leven. Je zou de klemtoon drie keer verschillend kunnen leggen. In Romeinen, daar legt Paulus feitelijk de basis voor de rechtvaardiging uit het geloof. En dan lees je met klemtoon, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In de Galatenbrief, daar is het grote verschil tussen de wet of het geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar ligt dan de klemtoon dat hij zegt van het is niet op basis van de wet, maar op het basis van het geloof. De trouw, de getrouwheid van God, van Christus. En in Hebreeën 10 zou je kunnen zeggen, wil je leven? Nou, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar ligt je leven. En het is niet voor niks dat hij na Hebreeën 10 direct naar Hebreeën 11 overgaat. Het zijn allemaal mensen die wandelden door het geloof die daar worden genoemd. Eerst definieert hij wat het geloof is, als een vaste grond, een hypostasis. En dan gaat hij daarna al die martelaren langs uit het oude, onder het oude verbond. En daarvoor, die uit het geloof leefden. Nou, die tekst die dus drie keer wordt geciteerd, en dus kennelijk wel een hele belangrijke tekst is, die komt uit Habakuk 2. En dat is Micha, Nahum, Habakuk, is de volgorde. Habakuk 2. Habakuk 2 vers 3 en 4. Voorzeker het visioen, wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Ja, dat is Hebreeën 10. Zijn ziel is hoogmoedig in, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Daar staat die tekst waar we het over hebben. En wat je nu niet moet doen, denk ik van ja, oh ja, het staat er. En dan weer Habakkuk dichtslaan en verder gaan met je Galatenbrief of de Romeinenbrief. Dat is geen manier van Bijbel lezen. Dat staat er inderdaad, hier staat die tekst. Maar als Paulus een citaat aanhaalt, dan bedoelt hij daar meer mee dan verifieer dat maar, het staat wel ergens en dan kunnen we nu weer verder lezen. Hij richt onze aandacht op deze profeet Habakkuk. En dan moet je dus meer doen dan alleen maar kijken naar dat ene vers of de directe context. Maar je moet proberen die hele profeet Habakkuk te doorgronden. Nou, dat gaat ons natuurlijk vanavond in een half uurtje niet lukken. Ik wil wel proberen een groot overzichtje te geven. Even in het kort nagaan van waar gaat het hier in Habakkuk over? Hoe lees je die brief? Of die profeet? En daarna wat inzoomen op deze tekst van Habakkuk 2. Want daar staat ook heel duidelijk dat de rechtvaardige door zijn trouw, of een woord wat daar gebruikt wordt is ook waarheid, wordt vertaald met getrouwheid en waarheid. Ik geloof dat er maar één plek in de Bijbel is waar het met geloof wordt vertaald. Maar het gaat over waarheid. De rechtvaardige zal door zijn trouw, door zijn waarheid leven. En zijn, dat begrijp je wel, zou ik dan met een hoofdletter schrijven. De meeste Bijbels staat het hier met een kleine letter. Waarom? Nou, het gaat er over diezelfde persoon als die beloofd wordt. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijk maken. Hij liegt niet. Dat is een belangrijk. Habakkuk die verwacht iets van de Heer. En dat visioen waar het hier over gaat, daar zeg ik zo meteen iets meer over. Dan zegt Habakkuk van hij liegt niet. Dat staat dus tegenover dat die rechtvaardige die uit zijn waarheid leeft. Hij liegt niet. En als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Dat was Hebreeën 10, ja? Daar gaat het over zijn Messias, zijn Christus. En dan slaan we even dat stukje van die hoogmoedige over. En dan, maar de rechtvaardige zal door zijn trouw, getrouwheid, door zijn waarheid leven. Dus dat wat God heeft beloofd. Het is vind ik een hele mooie profeet, die Habakkuk. Want je zou zeggen, dus die woorden waar Paulus zijn rotsvaste evangelie op baseert, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, dat komt eigenlijk uit een profeet, nou die het in het eerste instantie allemaal helemaal niet zo zeker wist. En die eigenlijk een conflict had met zijn God. Waarschijnlijk leefde Habakkuk zo net voor de tijd van dat de Babyloniërs Jeruzalem gingen innemen. Een beetje ten tijde van Jeremia. Dat is de meest waarschijnlijke om hem te plaatsen, hoewel dat hier niet staat. Maar die Galdeën die zijn als in feite al in aantocht. En als je die periode voor de komst van die Babyloniërs in Jeruzalem bekijkt, of in Juda, dan was dat niet zo mooi. En dat kun je vooral lezen ook in de profeet Jeremia. Het onrecht lag op de straten. Er werd onschuldig bloed vergoten. En de leiders van het volk, die lieten zich aan de wet van God helemaal niets gelegen liggen. En zo begint dan ook de brief, of de profeet Habakkuk. Het is eigenlijk één groot twistgesprek tussen Habakkuk en God en aan het eind een gebed. Er wordt eigenlijk niemand rechtstreeks aangesproken. De meeste profeten die zeggen van jullie herders van Israël of profeten van Israël. Maar hij heeft het alleen maar tegen zijn God. En dan zegt hij: Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. En daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Even in mijn eigen woorden. Habakkuk die zegt: God, waar bent u? God, waar bent u? Kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens om je heen. Dat kunt u toch ook wel? U heeft toch ook ogen in uw hoofd om te zien wat hier gebeurt? De rechtvaardige die komt om. Het is een en al verontwaardiging. Ik klink een beetje onerbiedig misschien, maar zo was die profeet ook. Hè? Die stond letterlijk te tieren tegen zijn God. Kijk nou toch eens. En waarom doet u mij onrecht? Hij beschuldigt God van onrecht doen. En u aanschouwt de moeite. U ziet het wel. U ziet het wel, maar u doet er niks aan. Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij en ontstaat onenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. Er komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dus die recht, als er dan al rechtvaardigen zijn in Jeruzalem of in Juda, dan worden ze omsingeld door de goddelozen en ze hebben eigenlijk geen leven meer. Het gedeelte wat dan volgt, dat gaat over de komst van de Chaldeeën, de Babyloniërs, dat loopt van vers 5 tot 11. En dan zie je in vers 12 opnieuw een klacht van de profeet Habakkuk tegen God. Bent u niet van oudsher de Heere mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, Heere. U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. En dan komt de vraag, waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Waarom zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf? Hier zie je weer de goddeloze en de rechtvaardige. De goddeloze die verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf. U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipend gedierte die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Dat is dus die goddeloze. Dus hier de klacht van Habakkuk. Van Heer, u bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. En moeite kunt u niet aanschouwen. Dat is een statement. Dat is wat Habakkuk stelt. Zo bent u, God. En dan de vraag. Maar waarom ontschouwt u dan die trouweloosheid? Waarom zwijgt u dan wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hemzelf? Het grote mysterie is hier voor Habakkuk. God zwijgen. Hij weet precies hoe God is. Althans, dat schrijft Habakkuk hem wel voor, hoe die moet zijn. Ja, van u aanschouwt het allemaal, u ziet het allemaal, u kunt het allemaal zien. Maar u zwijgt. En u doet helemaal niks. En de goddeloze die tiert. En de rechtvaardige komt om. Dat is het begin van Habakkuk. Moet je eigenlijk proberen te onthouden. Dat die Habakkuk, kijk maar naar hem als een tierende profeet tegen die God. Met zijn vuisten staat hij naar die hemel. En dan zegt hij van, eigenlijk zegt hij, wat bent u nou voor een God? Bent u nou de God van Israël? En dan komen die Chaldeeën, die komen er nog aan. En die gaan dat hele land verwoesten. En we hebben helemaal niks aan u. En dan moet je eigenlijk naar het einde gaan. Van Habakkuk 3. Dat moet je eerst lezen. Dat is een gebed. En dat gebed gaan we nu niet helemaal bespreken. Maar hier ziet Habakkuk het visioen van de komende God. De God die inderdaad recht gaat doen. En hij eindigt dat gebed in vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Wat dan? Ja, dus hij schetst hier een heel somber beeld. Geen vrucht aan de vijgenboom. De wijnstok die niks opbrengt. De olijfboom die niks meer doet. Het veld brengt geen vrucht. Het kleinvee is allemaal verdwenen. De stallen zijn leeg. Oftewel, er is gewoon een grote armoe. Er is honger. Als dat allemaal gebeurt. Wat dan? Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat is diezelfde, je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar dit is dezelfde profeet Habakuk. Die zo eindigt. Dus in het begin, hij zag alleen maar onrecht en ellende. De goddeloze die de rechtvaardige ombrengt. En aan het eind zegt hij, wat de gevolgen daarvan ook zullen zijn. Ja, al zouden de bomen helemaal geen vruchten meer dragen, de velden geen vruchten meer dragen, al zouden de stallen allemaal leeg zijn en er een grote hongersnood zou zijn. En feitelijk is dat ook gekomen natuurlijk, toen het land verwoest werd. Dan nog zal ik in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Je zou bijna zeggen, van Habakuk is van een vloeker in een godlover geworden. En dan precies daartussenin, tussen wat hij was en wat hij wordt in dat boekje, daar staat het grote geheim. Want, dat is Habakuk 2. Dus vers 17 eindigt ook weer met een vraag van hoofdstuk 1. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Dat is een vraag aan de Heere. Hij maakt hier het vergelijken met een visser die maar doet en laat met zijn vangst wat hij wil. Nou, mag dat allemaal zomaar? Vraagt Habakuk. Dus een hele uitdagende vraag aan God. Van mag dit allemaal zomaar? En doet u dat allemaal? Habakuk ging op mijn wachtpost staan. Ik zie dat helemaal voor me. Ja, dus hij had al zijn grieven had hij bij God neergelegd. En hij gaat staan en zo, nou, geef hier maar eens antwoord op. Zo. Een beetje zo van, hier heb je niet van terug. Dus het is een beetje de houding die Habakuk hier heeft. Ik stel hier de vragen, zegt Habakuk. En nou zal u wel blijven zwijgen. Want hier heb je geen antwoord op. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Nou, hij kreeg een antwoord. Hij kreeg het antwoord. En hij zegt, schrijf het visioen op en grif het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen, dus dat visioen wat hij te zien krijgt. Dus hij krijgt een gezicht. En dat moest hij opschrijven. En dat moest hij zo duidelijk doen dat iemand die er snel voorbij kwam, die zag die woorden, die kon die snel lezen en onthouden. Voorzeker, het visioen wacht nog op een vastgestelde tijd. Dus dat gezicht wat ik jou toon, en dat heeft volgens mij alles te maken met Habakuk 3, dat gebed, de komende Heer. Dat wacht nog op een vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Ja, dus het gaat hier allemaal over een God die weliswaar zwijgt, maar liegen doet hij niet. Liegen doet hij zeker niet. Hij houdt zijn mond wel eens een keer, ook op momenten dat wij vinden dat hij zou moeten spreken. En in zijn ondoorgrondelijkheid waar ik heel vaak ook geen antwoord op heb natuurlijk. Van hoe kan dit nou allemaal? God die zwijgt. Maar in zijn zwijgen ligt hij niet. Als hij uitblijft. Dus als het een poosje gaat duren. Als hij wegblijft. Verwacht hem. Dat is dat volharden in de Hebreeënbrief wat we net hebben gelezen. Ja? Niet moedeloos worden. Blijf volharden. Blijf op hem vertrouwen. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Dat is geen gedurende tijd. Er komt een moment.
Ja, geen voortdurende.
Geen voortdurende. Ik versprak me inderdaad. Geen voortdurende tijd. Ja? Er komt een moment dat hij komen gaat. Hij zal komen. En hij ligt niet. Dan dat zinnetje daartussen. Dat gaat dan even over de goddelozen in Juda. Of over de Assyriër. Zie, en je moet zeggen van zie zijn ziel. Even wijzen op iemand anders. Is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. En dat wordt uitgewerkt in vers 5 en verder. Ja, en ook omdat hij trouwloos zal handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slagen. Hij die zijn keel wijd open spert als het graf en net als de dood is, die niet verzadigd wordt. Nou, enzovoort, enzovoort. Daar wordt over deze man gesproken, die eventjes als in een tussenzinnetje in het visioen wordt ingeleid. Zijn ziel is hoogmoedig en niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn getrouwheid, door zijn waarheid leven. Dat is voor de rechtvaardige. Ja, en hoe je het ook wendt of keert, voor Habakkuk verklaarde dit alles. Zijn hart werd helemaal omgebogen van die profeet die er helemaal niks van snapte, naar die profeet die zegt wat er ook gebeurt, hoe de uitkomst ook zal zijn. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Want ik weet, de rechtvaardige zal door zijn waarheid, door zijn getrouwheid leven. Hij liegt niet. Ja, wat een evangelie is dat voor Paulus om daarop te bouwen. Want de rechtvaardige zal uit zijn getrouwheid leven. Daar gaat Paulus gaat even duidelijk maken hoe dat nou precies gegaan is. En misschien dat Habakkuk daar ook een soort van visioen van heeft gezien. Ja, dat staat niet in de tekst natuurlijk, van wat deze Habakkuk nou precies gezien heeft. Maar Paulus die heeft het wel gezien. Die weet van een Heer die mens is geworden. De Heer, de God van Israël, die mens wordt, die vlees wordt. Die onder Israël woont. Die de wet volbrengt. Ja, hij is vanaf de achtste dag, hij heeft besneden. En hij wandelt in Torah. En hij is zo gehoorzaam, dat hij eindigt overgegeven in de hand van de heidenen. Door zijn eigen volk, door zijn eigen broeders. En hij eindigt aan het kruis. En ook dat was de wet. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo volledig is die wet volbracht door deze getrouwe, dat hij het leven heeft verdiend. Zoals de wet ook zegt. Een ieder die dit doet, die zal leven. Nou, hij heeft het gedaan en hij leeft. Hij leeft en hij is de enige die dat kan zeggen op grond, op basis van de rechtvaardigheid van de wet. Dat is de rechtvaardige. Hij is de rechtvaardige. En die zal door zijn eigen getrouwheid leven. En degene die gerechtvaardigd worden door het geloof van hem, die zullen in hem leven en met hem leven. En dat alles door Habakkuk. Nou ja, hij is niet als Habakkuk, maar Habakkuk die heeft dit. Paulus die heeft dit ontleend aan Habakkuk, de rechtvaardigste uit het geloof leven. En daarin mogen we misschien allemaal ook zo af en toe best eens een beetje, zo te zeggen, geoefend worden. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar natuurlijk hebben we altijd onze mond vol tegen God als het niet gaat zoals wij willen dat het zou moeten gaan in ons leven. Misschien niet hardop, zoals Habakkuk, je schrijft het ook niet op, zodat anderen het kunnen lezen. Maar we kunnen best wel eens een beetje opstandig zijn. Maar wat valt er nou eigenlijk opstandig te zijn, als we zulke mooie woorden in de schrift hebben? Dat God zijn eigen rechtvaardige heeft gezonden. Die rechtvaardige die het leven heeft verdiend. En dat we ons gewoon op zijn werk mogen laten vallen. Vertrouwen. Omdat hij niet liegt. Hij liegt, hè? Hij houdt zijn mond wel, maar hij liegt niet. En we kunnen het lezen. En wat er dan ook gebeurt in ons leven. Wat onze omstandigheden dan ook zijn. Ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn hel. Want de Heere, Heer is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten als die van hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogten. Want dan denk ik van zo. Die Habakkuk. In die moeilijke omstandigheden van zijn leven. Dan zegt hij toch nog. Ik blijf de Heere loven en prijzen. En dan niet omdat het zo'n grote gelovige is. Nee, omdat hij het evangelie heeft begrepen. Dat God zelf het leven heeft verdiend. En rijkelijk toevloeit naar ieder die het horen wil. Leven voor altijd. Leven met God voor altijd. God alles en in allen. En de vrije toegang, zoals ik net begonnen ben in Efeze, de vrije toegang door het geloof, uit genade door, maar door het geloof, door de trouw van hem. Je mag als het ware zo het heiligdom binnenwandelen. En met Vader communiceren. En spreken met alles wat je dwars zit en waarvan je denkt dat hij het niet goed doet. Mag je gewoon tegen hem zeggen. En misschien zwijgt hij, sorry als ik een beetje beeld, het al te beelden doe, misschien zwijgt hij en dan schudt hij zo zijn hoofd als een wijze vader tegen zijn zoon. Er komt een moment dat je het gaat begrijpen. En laten we daar maar op vertrouwen. Want in zijn zwijgen, hij liegt niet en hij heeft de waarheid gesproken. En die waarheid die hebben we gevonden, onder andere ja, in dat wonderlijk mooie boekje van de profeet Habakkuk. Tot zover vanavond. Zullen we eerst met elkaar danken? Geloofd, geprezen zij uw grote, uw heerlijke naam, Vader in de hemel. We danken u, we prijzen uw heerlijke naam. Dat we zo, Habakkuk, op grond van uw evangelie ook na mogen spreken. Wat er ook gebeurt. Heer, we zullen van vreugde opspringen in het hel van onze God. Dat hel wat u zelf hebt aangebracht in de Heer Jezus Christus. Vader, leer ons ook zo af en toe wat meer te zwijgen als de dingen gaan. Niet zoals we willen dat het gaat. Maar dat we zwijgend naar u luisteren. Van uw woord lezen. En ons laten verblijden in alles wat u hebt gedaan en hebt volbracht. We danken u voor dat heerlijke evangelie. En we vragen u, wilt u het in onze harten brengen? Wilt u het zelf daar rotsvast in onze harten leggen? Heer, dat we prijzend en lovend ons leven mogen leiden. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon. In het werk wat hij heeft volbracht in zijn dood en zijn opstanding. Om Christus wil en uit genade. Amen.